Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Johannes 20 en daarvan de eerste 18 versen. We lezen het paasevangelie uit Johannes 20 en daarvan de eerste 18 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hem, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeide tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabuni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 20, het gelezen schriftgedeelte, en daarvan de versen 15 en 16. Johannes 20, de versen 15 en 16, waar het gaat over de verschijning van de opgestane Heere aan Maria Magdalena. Daar lezen we, en Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij meende dat hij de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabuni, hetwelk is gezegd, meester. Gemeente, we zien in deze tekst worden in de eerste plaats diepe droefheid. bij Maria Magdalena. In de tweede plaats zien we opzoekende zondaarsliefde. Hoe de Heere Maria opzoekt. Hij is opgestaan. En in de derde plaats horen we een vreugdevolle belijdenis. Diepe droefheid. Opzoekende zondaarsliefde. En een vreugdevolle belijdenis. Gemeente, vandaag is het Pasen. En wat is Pasen? Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie wel weten wat Pasen is. Weet jij het, wat Pasen is? De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven. We hebben gehoord hoe hij gestorven is. Na die zware lijdensweg. Hoe hij aan het kruis genageld werd en daar gestorven is. Nadat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En toen is hij ook begraven in een nieuw graf. In de hof van Jozef van Arimathea. En daar is vlak voor de Sabbat de steen voor het graf gerold. Het is voorbij. Gestorven. Maar hij blijft niet in het graf. Want vandaag mogen we gedenken op de eerste dag van de week dat hij is opgestaan. Dat die steen is weggerold en dat de Heer Jezus uit het graf gekomen is. Gemeente, wanneer is het voor ons echt Pasen? We beleven het wonder van Pasen als we door geloof en bekering het eigendom mogen zijn van deze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Als we door het geloof mogen weten dat hij met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Laat ik het vanmorgen nog wat anders zeggen. Echt Pasen wordt het of is het in ons leven als we door Christus bij onze naam worden geroepen en hem als overwinnaar op de dood belijden. En dat is gebeurd in het leven van Maria Magdalena. Weten we van een ontmoeting met de levende Christus. In de nood van onze zonde en schuld. Het is mijn vurige gebeden dat we allen door de prediking van deze morgen voor het eerst of opnieuw Christus gaan ontmoeten. Dat hij noodzakelijk en onmisbaar wordt in ons leven, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We hebben hem nodig, omdat we van nature midden in de dood liggen, in de dood van zonde en schuld. Gemeente, de eerste aan wie Christus verschijnt na zijn opstanding is Maria Magdalena. Wie is deze vrouw? Ze heeft de bijnaam Magdalena en dat betekent van Magdala. Maria is afkomstig uit Magdala. Een klein dorpje gelegen op de westelijke oever van het meer van Galilea. Nog steeds wordt in Israël de ligging van deze plaats aangegeven. En ik heb gemerkt de afgelopen jaren als ik in Israël kwam hoe daar steeds meer aandacht aan besteed wordt. Momenteel is er een grote kerk gebouwd en een museum waar allemaal dingen te zien zijn die herinneren aan deze vrouw. In Lucas 8 wordt vermeld dat zij samen met meerdere vrouwen Jezus volgde. En hem diende met haar goederen. Gemeente, dat is niet vanzelfsprekend. En dat was bij Maria Magdalena helemaal niet vanzelfsprekend. Want in het leven van Maria is een grote verandering gekomen. Ze werd namelijk eerst geregeerd door duivelse machten. En de Heere Jezus heeft die 7 duivelen uitgeworpen. En dat er sprake is van 7 duivelen geeft aan dat ze zwaar bezeten was door de duivel. En toen ze genezen werd, toen heeft ze ook een grote bevrijding meegemaakt. En dat wonder wat Christus in haar leven heeft gedaan, dat heeft alles te maken met zijn roeping. Want Gods Zoon kwam naar deze aarde om de macht van de duivel te verbreken. Om mensen zoals u, jij en ik te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Deze vrouw die onder heerschappij stond van de duivel, werd door zijn goddelijke macht bevrijd. En gemeente, wat was de uitwerking? Dat kon niet anders. Deze vrouw ging de Heere Jezus volgen. Gemeente, wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Van nature de duivel. Zijn we eigendom van de vader der leugen? Zijn we slaven van de zonde? Van nature hebben we dat helemaal niet in de gaten. Maar is dat al de nood van ons leven geworden? Mogen we dat wonder kennen, ontdekt aan en verlost van zonde en schuld, verlost uit alle heerschappij des duivels, zoals zondag 1 van de catechismus beleidt. Zijn we door genade al het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. Maria is verlost van 7 duivelen. Dat heeft ons wat te zeggen. De Heere die gisteren en heden dezelfde is, kan en wil u en jou, die misschien muurvast zit in de strikken van de Satan, uit de macht van de duisternis bevrijden. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. O, de Heere die heeft Maria Magdalena verlost uit haar nood. Aan het begin van ons tekstgedeelte treffen we deze vrouw bedroefd aan. En dat is wel te begrijpen. Want ze heeft in de afgelopen dagen heel veel moeten meemaken. Op Golgotha was zij getuige van het lijden en sterven van Christus. Goede vrijdag hebben we 's avonds gehoord over die bekenden die van verre stonden. Daar was Maria Magdalena er één van. En ze heeft gezien hoe hij van het kruis werd afgehaald, hoe hij begraven werd. Het volgen van hem was voorbij. En op deze vroege morgen na de Sabbat is ze met een aantal vrouwen naar het graf gegaan. Bij de andere evangelisten lezen we over deze vrouwen. Ze willen uit liefde het lichaam van Jezus balsemen. Maar kinderen, als Maria Magdalena ziet dat de steen van voor het graf is weggenomen, daar gaat ze niet verder mee. Ze loopt terug naar Petrus en Johannes om hen het schokkende nieuws te vertellen. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Ze denkt aan grafroof, grafschennis. De vijanden hebben haar Heere zelfs niet in het graf met rust kunnen laten. We hebben gelezen, beide discipelen, Petrus en Johannes, gaan dan naar het graf, onderzoeken het en gaan terug naar Jeruzalem. En Maria blijft achter bij het graf van Jezus. Ze weent, ze huilt. Dat is op zich niet vreemd. Bij een graf huilen we over iemand van wie we veel hebben gehouden. En in ieder uit ons midden die één of meerdere geliefden heeft moeten wegdragen naar het graf, of dat moet gaan doen, die weet daarvan. En wat kunnen we ook na een begrafenis diep bedroefd zijn bij een bezoek aan het graf. Maar het huilen van Maria heeft een bepaalde reden. Ze weent niet alleen over Jezus' dood, maar vooral over het lege graf. Het graf is leeg. Het dode lichaam van haar lieve zaligmaker is verdwenen. Johannes en Petrus zijn in het graf geweest en hebben ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet meer in ligt. Wenend staat Maria daar bij het graf. Gemeente, zij heeft slechts oog voor het lege graf en voor haar eigen gemis. Een diepe droefheid vervult haar hart. Kunt u Maria begrijpen? Droefheid is er in ons leven wanneer we iemand missen en het geeft iets te kennen van de plaats die hij of zij in ons hart heeft. In alle droefheid ligt een leegte, een gemis. Als u kwijt bent waar u liefde voor heeft, dan is het hart bedroefd. En dan zijn de tranen de uiting daarvan. Door intens verdriet, gemeente, kunnen we totaal verdoofd en verblind zijn. Een droefheid kan ons zo beheersen, zodat we voor andere dingen geen belangstelling meer hebben. Soms worden we overvallen door zulke ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Dan moeten we iets verwerken wat we eigenlijk niet aankunnen. Zo is het bij Maria. Uit liefde voor Christus kan zij het graf niet verlaten. De liefde houdt met de dood niet op. Maria weent omdat ze Jezus mist, omdat het graf leeg is en ze hem niet kan missen. Misschien herkent u zich wel in Maria als u de Heere mag vrezen. Na ontvangen genade zijn er tijden dat we hem missen en dat geeft, als het goed is, droefheid. Dat is ook een kenmerk van het nieuwe leven. Onbekeerden vinden zo'n houding vreemd. Ze hebben de Heere Jezus niet nodig en lief gekregen. En voelen dat gemis niet. Onbekeerden zijn tevreden met een leven zonder Christus. En oppervlakkige personen die halen hun schouders op. En die vinden het niet meer dan aanstellen. Maria is in het duister vertrokken naar het graf. Maar duister is het ook in haar hart. Ja, het leven van het geloof kent zijn donkere tijden. Tijden waarin die eerste liefde zo ver weg lijkt. Misschien verkeert u wel in het duister. En begrijpt u Maria. Ze mist het liefste wat ze op aarde bezat. En daarom is ze ongelukkig. Gods volk is zonder hem, als zijn nabijheid niet wordt ervaren, ongelukkig. Gemeente, je kunt ongelukkig zijn in je huwelijk. En dat is erg. Je kunt ongelukkig zijn thuis, op school of op het werk. Dat is erg, maar het allerergste is het gemis van de Heere. Als we hem vanwege onze zonde en schuld door genade nodig en lief hebben gekregen. Is dat zo in jouw, mijn leven? Maria bukt en kijkt in het graf om zichzelf te overtuigen of het echt waar is dat het lichaam van Jezus er niet meer is. En wat ziet ze dan, kinderen? Twee engelen. Twee engelen. Ze zitten op de lege plaats waar het lichaam van Jezus lag. Ze hebben witte klederen aan. Geen rouwkleding. Een graf predikt dood, vergankelijkheid, oordeel. Maar op Pasen is het graf voorportaal van de hemel, want de Heere is waarlijk opgestaan. God geeft engelen om zijn daden bekend te maken. Dat lezen we telkens in Gods woord bij de heilsfeiten. Bij de aankondiging van zijn geboorte zijn engelen. En bij zijn hemelvaart zijn daar boodschappers van God. Voordat de Heer Jezus in onze tekst de vraag stelt, doen eerst de engelen. Ze vragen, vrouw, wat weent gij? Maria mag uitspreken waarom ze zo bedroefd is. Waarom huil je? Zitten we met Pasen. Met een huilend hart in de kerk. Daar mogen we onze nood, ons verdriet aan God vertellen. Wat weent gij? Gemeente, in deze vraag zit een verwijt. Maria huilt over een dode Jezus. Terwijl hij reeds is opgestaan. Het was toch de derde dag na de kruisiging. Vanwege haar diepe droefheid dacht Maria niet aan het woord van Jezus. Dat hij op de derde dag zou opstaan. Gemeente, Maria zoekt de Heere Jezus op een verkeerde manier. Haar hart gaat uit naar een dode Jezus. Maar op Pasen gaat het niet over een dode Jezus. Maar over een opgestane, levende heiland. Wie zoekt u vandaag? Velen in onze tijd komen niet verder dan een dode Jezus. Ze geloven niet dat hij is opgestaan. En het is een bewijs dat ze zelf nog in de dood liggen. De dood van zonden en misdaden. Wie door Christus uit de dood is opgewekt en door zijn kracht is opgewekt tot een nieuw leven, belijdt met mij tot eer van God. Hij leeft. Gemeente, Maria's ogen verblinden haar. Maria's tranen verblinden haar ogen en haar hart. Verdoofd en verblind zijn door droefheid, dat is gevaarlijk. Daardoor kunnen we evenals Maria loskomen van het woord. We zouden toch zeggen, Maria, je weet het toch. Hij heeft het toch gezegd dat hij zou opstaan. Maria gaat zo op in haar eigen gemis dat de tekenen van de opstanding haar niet zeggen. Immers de steen is afgewenteld. Het graf is leeg. De doeken zijn opgerold. Zelfs engelen uit de hemel spreken tot haar. Maar dit alles maakt Maria niet los van haar verdriet. Gemeente, het geloof rust niet op het gevoel. Natuurlijk is er geen geloof zonder gevoel, zonder bevinding. Maar het rust er niet op. Het geloof bouwt alleen op het woord. Maria laat zich bij het graf leiden door haar gevoel en ze vertrouwt niet op wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft. Tijdens een begrafenis komt het voor dat mensen, overweldigd door groot verdriet, niets van het woord horen. Dan zeggen ze, dominee, ik heb er eigenlijk niks van gehoord. Ik zat zo te denken aan alles wat er gebeurd is. Dat kan. Wie bedroefd is en het evangelie vergeet, zoekt verkeerd. Nodig is dan die vraag, wat zoekt gij de levende bij de doden? Oh, we zien hier dat de Heere er zelf aan te pas moet komen. Bij Maria Magdalena. Die grote opperherder die uit de dood is opgestaan, zoekt zijn schapen op. Want hoe wordt Maria getroost in haar diepe droefheid? Troosten mensen haar? Nee. Uitkomst van haar ellende komt door de opzoekende zondaarsliefde van de opgestane Here. Dat is het tweede. We hoorden over diepe droefheid. En hier gaat het ook over opzoekende zondaarsliefde. Bij het graf hoort Maria iets. Ze draait zich om. En herkent de persoon die achter haar staat niet. Kinderen, jullie weten wel wie het is. Het is de Heere Jezus zelf. maar wordt niet herkend. Net zoals bij die Emmausgangers. De Heere die kan vlak bij zijn. Zonder dat we hem herkennen. Hoe is het mogelijk dat Maria de Heere niet herkent? Heeft hij een ander lichaam na zijn opstanding? Of worden zoals bij de Emmausgangers haar ogen zo gehouden dat ze hem niet kent? Ten diepste houdt Maria geen rekening met de opstanding van de Heere Jezus. Voor haar is de onbekende persoon de hovenier. Iemand die mogelijk in dienst van Jozef van Arimathea is om de tuin bij zijn graf te onderhouden. Het is nauwelijks voor te stellen dat een kind van God de zaligmaker houdt voor een hovenier. Het geeft aan dat Maria nog volop met zichzelf bezig is. Vlak bij de levende Christus is ze bezet met een dode Jezus. Ze is op zoek naar Christus en hij staat levend voor haar. Gemeente in het evangelie zoekt God in Christus zondaren. En vanmorgen komt hij tot ons in het gewaad van zijn woord. En hij zegt het, wien zoekt gij? Wat weent gij? Ja, we kunnen zo bezet zijn met de dingen van de wereld, met alles wat in de afgelopen week gebeurd is, dat we in de kerk ook niet beseffen dat Christus tot ons spreekt. We hebben totaal niet in de gaten dat Gods Zoon bij ons is gekomen. Het is mogelijk dat we menen God te zoeken en onder de prediking zijn stem niet horen. Maria dacht dat hij oneindig ver weg was. Maar hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. In zijn opzoekende zondagsliefde zegt Jezus tot haar, wat weent gij? Voor de tweede keer wordt naar de reden van haar huilen gevraagd. Wat een aandacht van Gods kant voor Maria. Tegenwoordig hebben mensen weinig aandacht voor elkaar. Het kan pijn doen wanneer men bij problemen nergens naar vraagt. Zelfs niet als de tranen in de ogen staan. Hebben al nagedacht over al die aandacht die we van de Heere ontvangen. Hoe hij telkens tot ons komt met zijn woord. En hoe hij daarin ons eeuwige behoud op het oog heeft. Telkens weer spreekt hij, ondanks al onze zonden, al onze afmakingen. Gemeente, bij de Heere mogen we ons hart uitstorten. Want hij vraagt het ook vanmorgen tot diegenen die het zo moeilijk hebben. Wat weent gij? Waarom ben je verdrietig? En hij zegt eigenlijk tegen Maria in deze woorden, het is toch de derde dag. Zo'n mooie dag is er sinds de schepping niet meer geweest. Want de schuld is betaald. God is verzoend. Het amen op het offer van Golgotha heeft geklonken. Het amen van God. Wien zoekt gij? Dat is de tweede vraag van de Heere Jezus. Die ingaat op de persoonlijke nood van Maria. Gemeente, de Heere is de grote hartenkenner en nierenproever. Want hij weet van die moeitevolle omstandigheden af. Hij kent de zorg van de enkeling. Dat kunnen wij niet begrijpen, dat de Heere van alles af weet. Van al onze noden, van al je verdriet, van al je vragen. En hij wil er ook om gebeden zijn, wat we nodig hebben. Ik noemde het al, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. En hij geeft de wens van allen die hem vrezen, hun beden, heeft hij nimmer afgewezen. En wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, want de droefheid van Maria zal veranderen in blijdschap. Zo kan het ook in het geestelijke leven. De nood kan tot een toppunt stijgen. Een uitredding verder weg lijken dan ooit. Het water kan tot aan de lippen komen, maar er niet over. Want dan ineens, op zijn tijd en wijs, is de Heere daar. Als een helper in de nood. Gemeente, kennen we zulke momenten. Je niet meer wist hoe het verder moest. En ineens kwam daar uitkomst. Kwam daar een uitweg. Werd je gesterkt. Wien zoekt gij? Vraagt de opgestane Heer. Hij vraagt niet wat zoekt u. Naar wie? Maar wie? En hiermee wijst hij erop dat ze in feite geen dood lichaam hoeft te zoeken. Maar een levende persoon. Maria die meent dat het de hovenier de tuinman is. Die tot haar spreekt. Schreeuwt het uit. Heren, zo gij hem weggedragen hebt. Zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Ze zal het lichaam terugbrengen naar het graf. Zodat ze dan bij zijn lichaam verder zal kunnen rouwklagen. En dat lichaam verzorgen. Wat een vergissing. Maria meent dat de tuinman het dode lichaam van Jezus ergens anders heeft neergelegd. Maar kunnen Gods kinderen soms ook nog dwaze dingen zeggen in hun ongeloof, in hun moeite en hun verdriet. En gemeente, dan gebeurt het. Toen zeide Jezus tot haar. Maria. Heeft hij haar zojuist aangesproken met het algemene vrouw. Vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Nu noemt hij haar heel persoonlijk Maria. Een diep bedroefde vrouw wordt door de levende Christus bij de naam geroepen. Ze heeft zich inmiddels alweer naar het lege graf gekeerd. Maar ze draait zich om. Want Maria herkent de stem. Deze stem die verloste haar vroeger van 7 duivelen. Het noemen van haar eigen naam geeft kennis van Jezus. Aan een enkel woord heeft Christus genoeg. Hij spreekt en het is hem. En met één wenk van zijn almacht doet hij de storm van twijfel bedaren. Met één woord stilt hij de golven van verdriet en zorgt hij voor een effen zee. Hoort en uw ziel zal leven. Gemeente, God roept de zijnen bij de naam. Dat is opzoekende genade, opzoekende zondaarsliefde. God roept Abraham, Isaac en Jacob. God roept Mozes, Aaron, Samuel. En zoals hij hier bij de eerste verschijning Maria bij de naam noemt, zo noemt hij bij zijn laatste verschijning Saulus bij de naam. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? God verlost zijn volk door hen bij hun naam te noemen. De profeet Jesaja zegt, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn Maria. Gemeente, het klinkt zo persoonlijk. En zo teer uit zijn mond, Maria. Alleen al in het noemen van haar naam ligt al zijn zorg, al zijn liefde uitgedrukt. Maria. Ze was hem kwijt. Maar hij was haar niet kwijt. O, wat een wonder. Gemeente, hebben we onze naam door God al horen roepen. Tijdens het lezen van de Bijbel. Tijdens de prediking. Is het komen van God met zijn woord tot u, tot jou al opgemerkt? Wat is het groot dat de Heer naar zo iemand als ik wil omzien? Of vindt u het vreemd, vraagt u zich verwonderd af, kent God mijn naam? Hij weet inderdaad van ons bestaan af. Bij de doop is onze naam al genoemd. Maar wat een wonder als we in de prediking onze naam horen noemen. Nee, misschien niet letterlijk, maar dat je beseft, de Heere die bedoelt mij. Het gaat hier om mij, om mijn zonde, om mijn schuld, om mijn ongeloof. Maar wat een opzoekende zondaarsliefde. Bij je naam geroepen worden betekent door Gods woord geraakt zijn. Dan is het niet meer algemeen, maar dan wordt het heel persoonlijk, dan wordt het diep. Dan worden blinde ogen en oren geopend, dan wordt het heel persoonlijk. Dan luister je niet meer voor anderen, dan spreekt de Heere tot jouw ziel. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. God roept vanmorgen zondaren tot bekering en hij roept zijn afgedwaalde kinderen terug. Hij roept ze bij de naam, zoals hier. Maria, hoort u in deze naam jouw naam klinken? In de moeite, in de onmogelijkheden, in de strijd. Maria. Ja, dat is nu opzoekende zondaarsliefde. Dat had Maria niet verdiend. Maria Magdalena had veel beter kunnen weten. Hoe vaak heeft de Heer niet tot haar gesproken wat er allemaal zou gaan gebeuren. Dat hij op de derde dag zou opstaan. En gemeente, als Maria haar naam hoort, begrijpt ze wie het is die tot haar spreekt. Het is haar meester. Hij is niet dood. Hij leeft. Hij is opgestaan. En ze keert zich om en uit haar mond klinkt dan een vreugdevolle belijdenis. Dat is het derde. Diepe droefheid. Opzoekende zondaarsliefde. Een vreugdevolle belijdenis. Rabuni. Dat is Aramees. Dat lijkt op het Hebreeuws. En dat betekent meester. Mijn meester. O, wat een vreugdevolle belijdenis. De ogen van Maria zijn geopend. Ze beseft wie het is. Haar oren zijn geopend. Ze hoort haar stem. Door de ontmoeting met de levende Christus verdwijnt haar droefheid. Christus kent zijn schapen. En hij roept ze bij namen. En we zien hier, zijn schapen kennen zijn stem en volgen hem. Gemeente, in verdriet en moeite zijn we vaak onbereikbaar voor anderen. Dan gaan woorden van mensen langs ons heen. Maar de opzoekende genade van Christus is onvergetelijk. Want wie nu persoonlijk mag beleven dat de Heere van hem of haar afweet, dus dat wij van God gekend zijn, kan die boodschap niet omschrijven. De opzoekende zondaarsliefde wordt met één woord beantwoord. Rabuni. Dat kan Maria alleen uitbrengen. Mijn meester. Maar gemeente, daarmee heeft ze ook alles gezegd. Want weet u wat ze daarmee zegt met dat woord Rabuni? Mijn meester. Aan u heb ik genoeg. Voor tijd en eeuwigheid. Zegt u het na. Rabuni. Het Arameese woord is onvertaald gelaten. Het geeft een eigen gevoelswaarde. Het lijkt op Abba, Vader, Rabuni. O, wat een heerlijke ontmoeting, een zaligmaker die je naam uitspreekt. En een zondares die Jezus belijdt, zijn wij gevonden door de zoekende Jezus. Hebben we in de naam van Maria ook onze naam horen klinken. Dan beleven we de kracht van de opstanding. En dan mogen we als antwoord op zijn opzoekende genade met Maria zeggen, Rabuni, mijn Meester, dat is nu wat genade vermag. En dat wil de Heilige Geest ook vanmorgen werken. Dan wordt het echt Pas. En dan zeg je met een Thomas, mijn Heere en mijn God. Rabboni, mijn meester. Kinderen, wat is een meester? Een meester heb je op school en een juffrouw. En wat doet een meester? Een meester onderwijst. Leert de kinderen. Ik hoop dat je veel leert bij je meester of bij je juf. Kijk, de Heere Jezus is voor Maria ook een meester. En van hem heeft ze al veel geleerd. En zal ze nog veel leren. Hij zal Maria onderwijzen van de weg die zij gaan moet. Hij is de hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Zitten we aan zijn voeten als die andere Maria. Die zus van Martha, die zat aan de voeten van de Heere Jezus. Maria Magdalena zegt, mijn meester. Van u heb ik al veel geleerd en van u zal ik nog veel meer leren. U bent mijn meester, mijn zaligmaker. Geliefden, zijn we vandaag met Maria al tot deze vreugdevolle belijdenis gekomen. Omdat je het voor het eerst of opnieuw uit zijn mond hebt gehoord, Maria. En het mag beamen, door de Heilige Geest gewerkt. Rabboni, mijn meester. Dan is het werkelijk Paas. En dan zeg je het in verwondering. Hij is voor mij de dood ingegaan. Maar ook voor mij opgestaan. Hij heeft het leven verworven. Ook voor mij. O, zoek de Heer. En leef. En vraag het maar. Als je zijn stem niet hoort. Heere, geef dat ik als een Maria ook uw stem mag horen. Mijn naam mag horen. Om het te zeggen. Rabboni. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 31 en daarvan de versen 5 en 17. Van Psalm 31 en daarvan de versen 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. En ook het 17e vers van Psalm 31. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. De versen 5 en 17 van Psalm 31.